Stichting Het Braambos heeft met name ten doel om werken van Engelse strikbaptisten rondom de 19e eeuw te vertalen en te verspreiden. Het is niet de bedoeling of toegestaan dat u gepubliceerde werken als ook voorgelezen tekst zonder toestemming elders publiceert of voor commerciële doeleinden gebruikt. In verschillende afleveringen zal er voorgelezen worden uit het boek Zielen waar zijn vrees in woont. Mensen rondom J.C. Philpott. Het boek is samengesteld en vertaald uit de Gospel Standard door M. Dankers. En het is uitgegeven door Boekhandel den Hertog. Het bevat korte levensschetsen van 5 vrouwen en 1 man. Boven het eerste gedeelte staat een Londense briefschrijfster. Hoofdstuk 1. Metropolis aan de Theems. De eerste van de Gospel Standard mensen met wie wij nader kennis maken is een vrouw. Haar geboorte en sterfjaar zijn niet bekend, maar er zijn 2 brieven van haar hand bewaard gebleven, die gedateerd zijn in 1828 en 1829. In die brieven noemt zij nog enkele jaartallen. Die gegevens bij elkaar gevoegd wettigen de conclusie dat zij geleefd zal hebben van ongeveer 1770 tot 1840. Ze heeft dus een bange tijd voor Engeland meegemaakt, de tijd van de Napoleonse oorlogen. Napoleon Bonaparte won in de jaren 1805 tot 1810 veldslag na veldslag en heerste oppermachtig over het hele vasteland van Europa. Om ook Groot-Brittannië op de knieën te krijgen, vaardigde hij het continentaal stelsel uit in onze vaderlandse geschiedenis eveneens wel bekend. Engeland verloor in 1806 ook nog haar grote leider, William Pitt de Jongere, door de dood en topte toen verder met een onbekwame regering. Een zekere Francis Schilpin, een predikantsdochter in het zuiden van Engeland, schrijft later in haar memoires: in de jaren 1804 tot 1806, toen nationale rampspoed ons land bedreigde, was de vrees voor een Franse invasie op onze zuidkust heel acuut bij de mensen. Maar ik mag zeggen dat in die tijd, ik was toen ongeveer 11 jaar, de Heere mijn toevlucht was. De 118e psalm en het laatste gedeelte van Romeinen 8 werden zo aan mijn hart toegepast, dat ik telkens als die angst voor een invasie op mij aankwam, wat heel, heel dikwijls het geval was, in die schriftgedeelten steun en troost vond. Ook de vrouw met wie wij zo meteen kennis zullen maken, heeft die tijden meegemaakt, zij het niet aan de zuidkust, maar in Londen. Weliswaar was dat toen nog een stad van postkoetsen en sleperswagens, van open haardvuren en stadspompen, maar zij telden in die tijd toch al 1 miljoen inwoners. Uit de boeken van de romanschrijver Charles Dickens weten wij hoe arm, hoe donker, hoe grauw het 19e eeuwse Londen was. De Londense fog, dat is de mist ten gevolge van de luchtvervuiling, was toen al berucht in heel Europa. De slums waren stapelplaatsen van armoede, ziekte, vuil en ongedierte. Om over misdaad en misstanden maar te zwijgen. Behalve dat was Londen echter ook de stad waar op talloze plaatsen het evangelie der genade gepreekt werd. De namen van enkele dienaars des woords die in die tijd in de metropolis aan de Theems hun standplaats hadden of er in ieder geval kwamen preken, zullen wij zo meteen horen. De invloed van de zuivere prediking in Londen was zo groot dat, toen een Arminiaans gezinde massa-evangelist uit de Verenigde Staten, een man zoals de Billy Graham van onze dagen, in 1849 een tournee in Groot-Brittannië maakte, deze in Londen geen voet aan de grond kreeg. Die evangelist heette Charles Grandison, Finney. Hij maakte de opmerking: Londen is altijd al en wordt ook nu nog getroffen door de vloek van hypercalvinistische prediking. In Londen, ook in de 18e en 19e eeuw, veruit de grootste stad van Groot-Brittannië, woonden naar verhouding ook de meeste dissenters. Vanouds had de Church of England haar meeste aanhang op het platteland. afgescheidene, zo vertelt de bekende historicus G.M. Trevelyan in zijn onvolprezen England under Queen Anne, vond je vooral onder winkeliers, ambachtslieden, fabrieksarbeiders, dagloners en onder zeevarend volk. Je vond dissenters in provinciesteden en marktplaatsen en in Londen bovenal. Engeland en Wales telden in het begin van de 18e eeuw zo'n 6 miljoen inwoners. Groot Londen in diezelfde tijd al 700.000, dus meer dan 10% van de bevolking. Daarvan woonde er 500.000 in de voorsteden en 200.000 in de city. Van de 500.000 burgers in de voorsteden was 1/5 dissenter. Deze 100.000 afgescheidenen, zo rapporteerde een parlementaire commissie van het Lagerhuis in 1711 aan de regering, hadden in totaal 88 chapels tot hun beschikking. De resterende 400.000 zielen werden allemaal tot de Anglicaanse kerk gerekend, zelfs al waren zij in werkelijkheid Rooms-Katholiek. Maar voor die 500.000 zielen waren niet meer dan 28 parochiekerken beschikbaar. Het parlement trok naar aanleiding van dit verontrustende rapport geld uit voor de bouw van 50 kerken voor de staatskerk in de voorsteden van Londen. Als onze huidige regering net over Amsterdam dacht als toen de Engelsen over Londen, zou anno 1996 het ministerie Kok van oordeel zijn dat Amsterdam moest beschikken over minstens 100 Nederlandse hervormde kerken. Nauwkeurig vermelden de bronnen hoe de 88 chapels naar denominatie waren verdeeld. Dat was als volgt: 26 Presbyterianen, 23 Baptist, 12 Independent, 14 Kwakers en 13 Franse protestanten. 23 baptistenchapels dus in het Londen van 1711. Ruim een eeuw later preekte dominee Philpot in de stad aan de Theems. Toen waren er 33, een toename van 10. Dat betekent, elke 10 of 12 jaar werd ergens in Londen wel een nieuwe baptistenkapel gebouwd. Heel vaak waren dat kloeke gebouwen met 500 en meer zitplaatsen. Londen leek wel wat op Athene, alleszins godsdienstig. De vrouw die wij in dit grote Londen ontmoeten heet Gail. E. Gail. Elisabeth misschien, of Evelien, we weten niet of ze getrouwd of ongetrouwd is. Misschien was ze wel weduwe. Haar adres in Londen is Drury Court. Hartje Londen, mogen wij aannemen aangezien de plattegrond van het hedendaagse Londen Drury Lane aangeeft tussen Hyde, Holborn en Aldwych. En Holborn is tegenwoordig een druk metrostation. Waar ergens op de maatschappelijke ladder moeten wij mevrouw Gail plaatsen? Behoorde zij ook tot de armoedige Londense massa, de mob, zoals dat in een onvertaalbaar Engels woord heet? Oh nee, zij is beslist geen analfabete, zoals de meeste arme vrouwen in die tijd. Integendeel, zij heeft kennelijk een bepaalde graad van ontwikkeling. Een armoe kent zij ook niet, rept er althans niet over. We krijgen de indruk dat zij financieel onafhankelijk is. Misschien heeft ze wel een beroep gehad als gouvernante of gezelschapsdame of huishoudster zoals Mary Buke bij de deftige familie Davies. Ook John Cashew's tweede vrouw, Lydia, was tot haar 41ste jaar maidservant. Andere vrouwenberoepen in die tijd waren een nurse, een governess, een teacher, dat zijn verpleegkundigen, au pair of onderwijzeres. De schrijfster zegt niets over haar maatschappelijke positie en evenmin over haar leeftijd. Erg jong zal ze, toen ze de genoemde brieven schreef, niet geweest zijn. Ze vertelt namelijk dat ze op 16-jarige leeftijd tot verandering is gekomen, maar daarna verstrijken lange jaren voordat zij tot de volle zekerheid komt van haar aandeel in Christus. Omstandig vertelt ze desgevraagd hoe ze tenslotte van dominee H. Fowler de volwassendoop ontving. Dat is Henry Fowler. Uiteraard zijn wij benieuwd onder wie deze dame, die wij zo meteen in haar hart zullen kijken, opging. En wie haar doopte. Begin 19e eeuw waren er, zoals wij zagen, meer dan 30 chapels van dissenters in Londen. Dus erg gemakkelijk is het niet om haar gangen na te speuren. Te meer niet, daar ook zij van de ene kapel naar de andere trok. Tot het jaar 1813, ze zal toen ongeveer 40 jaar geweest zijn, kerkte zij heel trouw onder William Huntington, de kolendrager. Maar in genoemde jaar ging deze naar huis, zoals de Engelsen heel vaak heel simpel zeggen. Toen raakte mevrouw Gale aan het zwerven, zoals het overgrote deel van Huntingtons aanhang. In ieder geval heeft zij later met zegen gekerkt onder William Gatsby, Joseph Chamberlain, Henry Fowler, John Vignol. De drie laatstgenoemden waren uit de school van William Huntington. Over elk van hen een paar bijzonderheden. William Gatsby werd geboren in het dorp Attleburgh in het graafschap Warwickshire op 3 januari 1773. Op 20-jarige leeftijd werd hij gedoopt en lidmaat van een baptistengemeente in de naburige stad Coventry. 3 jaar na zijn doop, in 1796, oefende hij voor het eerst voor een aantal mensen in een boerenschuur in Henkley. Enige tijd later, op Pinksterzondag 1798, deed hij zijn eerste preek in Dashford, allemaal in dezelfde regio, Midden-Engeland, de graafschappen Warwick en Leicester. Al gauw ging een roep van hem uit en maakte hij grotere reizen om te prediken. Zo toog hij zelfs naar Manchester, in het noordwesten, een reis van zo'n 150 kilometer, in de tijd van slechte wegen en alleen maar postkoetsverbindingen tussen de grote steden een hele onderneming. Overigens vonden de mensen in die tijd een dagmars van 40 tot 60 kilometer heel gewoon. Ook in Manchester maakte de gewezen wever een goede opgang. In het jaar 1804 doopte hij in deze grote industriestad zijn leeftijdgenoot John Warburton, de latere predikant van Trowbridge in Wiltshire. William Gatsby vestigde zich in 1805 voorgoed in Manchester. Maar gedurende zijn 40-jarige dienst aldaar preekte hij ook veelvuldig door geheel Engeland. Hij moet een singulier man zijn geweest, stelde een gezangenbundel samen en dichtte ook zelf. Zijn biografen zeggen dat hij in zijn leven 12.000 preken deed en in totaal 60.000 mijl, dat is 100.000 kilometer, aflegde. In het laatst van zijn leven heeft hij wellicht nog per spoortrein gereisd. Hij stierf in 1844. Joseph Chamberlain, van 1779 tot 1856, stond in Leicester, maar niet in een chapel van de baptisten die je daar ook had. Toen J.C. Philpot, die leefde van 1802 tot 1869, voor het eerst van zijn leven in Leicester logeerde en preekte, dat was op 16 maart 1837, maakte hij van de gelegenheid gebruik om hem te gaan horen. Later noemde het Philpot hem in zijn brieven heel gemeenzaam Good Old Chamberlain, ook al hielden kerkmuren hen gescheiden. Het portret van Henry Fowler, die leefde van 1779 tot 1838, laat ons een beminnelijk, jeugdig gelaat zien. Er zijn schrijvers die beweren dat hij geen baptist was. Toch heeft hij mevrouw Gale gedoopt. En hoe zit dat? Wel, Henry Fowler stond de Open Communion voor. Dat wil zeggen, ware gelovigen, ook al waren ze geen lid door de volwassendoop, waren bij hem welkom aan de avondmaalstafel. Voor de striktsten onder de strikt baptist was dat een breekpunt. Volgens hen mocht je alleen van baptisten spreken als de toegang tot de avondmaalstafel beperkt werd tot degenen die volwassen gedoopt waren. Ook Henry Fowler schreef hymnen, dat waren liederen, net als William Gatsby. Toen Philpot nog student was, en dus Anglicaans, kerkte hij al bij hem als hij gelegenheid had. In de tijd waarover mevrouw Gale schrijft, was Henry Fowler predikant van de Gower Street Chapel in Londen. Wij mogen derhalve aannemen dat de brievenschrijfster daar in die chapel gedoopt is. Dominee John Vignal, tenslotte, was 45 jaar lang voorganger in de Jewry Chapel te Lewes, de chapel van Huntington's vriend Jenkins Jenkins. Hij was het van wie John Cashew een half pond kreeg voor de aflossing van de schuld die nog op zijn nieuwe kapel rustte. Vanuit Lewes, dat is aan de zuidkust bij Brighton, preekte hij ook vaak in Londen. Zoals gezegd, in de jaren 1829 en 28 schrijft mevrouw Gale twee brieven aan een vriend met wie zij wel meer correspondeert. En deze twee zijn bewaard gebleven en zijn een kleine 20 jaar later in het bezit van de redactie van de Gospel Standard. Deze bestaat dan uit twee personen, John Mackenzie te Preston en Joseph Charles Philpot te Stamford. Zij kennen mevrouw Gale, weten dat ze intussen is overleden en hebben zij wellicht van vrienden of verwanten van haar verscheiden gehoord? De Gospel Standard mensen vormen onder elkaar één familie. Ongetwijfeld is mevrouw Gale ook abonnee geworden toen het blad in 1835 is opgericht. De redacteuren besluiten om die twee brieven alsnog in hun blad van 1845 af te drukken. Wellicht als postume gedachtenis. De redacteuren noemen haar een hoogbegenadigde vrouw en het verslag van haar levensweg treffend. Weliswaar komt na deze twee brieven de naam van mevrouw Gale niet meer voor in de kolommen van de Gospel Standard. Maar de lezers en de lezeressen van de nu volgende bladzijden zullen ongetwijfeld de uitgever dankbaar zijn dat hij destijds besloot deze twee persoonlijke getuigenissen in zijn blad op te nemen. Ook nu zijn zij, vertaald, nog alleszins lezenswaardig. We zien mevrouw Gale als het ware in levende lijven voor ons. Nu dan de eerste brief van mevrouw Gale. Gedateerd op 26 juli 1828, geschreven in Londen. Geachte vriend en broeder, u hebt mij nadrukkelijk gevraagd u te vertellen hoe het eraan toeging toen Gods geest voor het eerst zaligmakend in mij begon te werken. Hoe hij mij leidde en de Heere Jezus aan mij ontdekte en hoe ik voorgoed in de ruimte kwam. U vroeg trouwens nog meer, onder andere welke middelen de Heere gebruikte. Nu is het zo dat de Heere in zijn voorzienigheid zijn genadige leidingen met mijn ziel zo dooreen heeft laten lopen, dat ik niet weet hoe ik van de ene leiding zou moeten spreken zonder de andere te noemen. Ik zal u daarom alles vertellen wat ik mij herinner. Overigens, door de kracht van het ongeloof zie ik soms niets in mijzelf dan dat het recht is. Wat uw eerste vraag betreft, ik kan niet zeggen wanneer de Heere met mij begonnen is. Vroeger had ik het daar erg moeilijk mee. Ik werd opgevoed in een oppervlakkige godsdienst en het zou best kunnen dat ik daardoor wel voor sommige uitwendige zonden bewaard werd, maar toch was mijn hart een kooi met onrein gevogelte. Ik hield van de zonde, ging op een dwaalspoor, jokte en loog van de moederschoot af. Maar wel was ik als kind al bevreesd voor de dood. Ik was erg bang voor God en probeerde dikwijls mijn schuldig geweten gerust te stellen door gebeden op te zeggen, mee te gaan naar de kerk, bijbelteksten van buiten te leren en dat soort dingen. Maar naarmate ik ouder werd, groeide mijn ontevredenheid over mijzelf en over mijn geloof, als je dat wat ik had al geloof zou mogen noemen. Ik bedacht dat er in echt geloof iets moest zijn waar ik niets van wist en dikwijls beloofde ik ernstig om beter op te passen en niet meer zoveel zonde te doen. Zolang ik nu aan de buitenkant maar netjes kon blijven, was ik rustig. Maar dit duurde nooit lang, want natuurlijk brak de zonde door het ragfijne weefsel van mijn uiterlijke godsdienstigheid heen. En dan was ik vreselijk bang, dacht dat het met mij gedaan was en dat het geen zin had om het nog eens te proberen. En toch begon ik telkens opnieuw. O, wat heb ik later Gods barmhartigheid over mij gezien in die dagen. Hij heeft mij niet daar laten blijven, waar hij duizenden laat zitten, namelijk bij afwisselend zondigen en berouw hebben, ik bedoel dat wat ik in die tijd berouw noemde, totdat zij verhard in de zonde van kwaad tot erger gaan en de eeuwige dood hun deel is. Maar de uitverkorenen worden in Christus Jezus bewaard, totdat zij geroepen worden en ook daarna. Dikwijls wilde ik maar dat er geen God was of dat ik geen onsterfelijke ziel had die door de zonde verloren kon gaan, want ik had de zonde lief. Zij was mij een zoete bete onder de tong, ofschoon ik bang was voor de gevolgen. Dit duurde tot ik ongeveer 16 jaar was en toen behaagde het God in zijn vriendelijke voorzienigheid het zo te leiden dat een vriendin mij meenam onder het gehoor van William Huntington. En toen werd ik ervan overtuigd dat mijn godsdienst niet echt was en mij in mijn stervensuur niet baten zou. Ik zag toen in hoe leeg de vorm van Gods zaligheid is als de kracht ervan gemist wordt en van die tijd af ben ik altijd onder William Huntington blijven kerken. Hoewel ik nauwelijks iets anders ondervond dan ellende, had ik licht genoeg om te zien dat ik een verloren zondaar was en niets kon doen om mijzelf te helpen. Toch probeerde ik dat dikwijls, ik kon het niet laten. Dikwijls ook gevoelde ik mij opstandig tegen God, omdat hij een uitverkoren volk had. Ik geloofde dat hij dat had en, verschrikkelijk om het te vertellen, van binnen vocht ik hevig tegen zijn vrijmacht. Ik had medelijden met mezelf en ik vond het heel erg dat alles wat ik deed nooit iets zou uithalen als ik niet een der uitverkorenen was. Dikwijls dacht ik bij mezelf, ik stop ermee om net te doen alsof ik gelovig ben, want ik vind mijn geluk toch niet in het geloof. Overigens wist ik wel dat ik ook in de wereld het geluk niet zou vinden. Op een keer was ik besloten om naar het buitenland te gaan, want dacht ik, daar kent niemand mij. Ik solliciteerde naar een betrekking in Brits-Indië. Maar oh, de langmoedigheid Gods, hij waakte over mij ten goede en hij liet mij niet mijn eigen gekozen weg gaan. Want juist in deze tijd begon hij mij te bezoeken met lichamelijke plagen. En ik ondervond dat het vergeefs was om te proberen God te ontlopen. Maandenlang, met slechts heel weinig onderbreking, verkeerde ik onder een sterke verzoeking van Satan om God en zijn woord te vloeken. Vooral als ik onder het woord was of probeerde te bidden. Het is gebeurd dat ik bevend naar de kapel ging, zo bang was ik dat ik niet zou kunnen binnenhouden wat ik inwendig voelde. Soms zat ik maar aan één stuk door God te prijzen met mijn lippen, terwijl de vloeken in mijn oren klonken. Bijna nooit nam ik de Bijbel ter hand of er werd mij gesuggereerd om diezelfde Bijbel te vervloeken. En dan is het wel gebeurd dat ik hem aan mijn boezem drukte, maar me niet durfde open doen terwijl ik met bitter gekerm tot God riep en vroeg of hij mij voor dat vloeken wilde bewaren. Geloof zij zijn naam, hij deed het. Ik heb deze dingen nog nooit aan wie ook geschreven en er de laatste tijd ook niet over gesproken, maar ik heb Satans geheimen nu lang genoeg bewaard. Ik zal zijn woede tegen mij nu aan de kaak stellen, o goede vriend. Help mij onze aanbiddelijke heiland te loven die deze machtige zijn vang ontnomen heeft en onze gevangen ziel verlost. Ik bleef in deze zielstoestand totdat in het jaar 1813 die goede William Huntington uit dit tranendal verlost werd. Maar o, in wat voor een toestand bleef ik toen achter. Ik dacht dat er nu vast en zeker voor mij geen hoop meer kon zijn, want als het Gods bedoeling was geweest om mij genade te bewijzen, dan zou hij mij dat hebben laten zien onder Huntington's bediening. Dwaas die ik was, ik dacht dat niemand anders mij de weg naar de Vrijstad kon wijzen als hij. U zult mij ongetwijfeld een zielige weet niet vinden, maar dat was werkelijk ook het geval. Maar de Heere had voorgenomen mij van de mensen te doen afzien en mijn oog alleen op hem te richten, op hem die onderwijst, hen die dwalen. Toch ondervind ik nog altijd dat als ik aan mijzelf word overgelaten, ik deze les me langzaam leer, hoeveel pijnlijk onderwijs ik ook in de achterliggende tijd gekregen heb. In mei 1815 haalde iemand mij over om William Catesby te gaan horen. Ik had echter zoveel lelijke dingen over hem gehoord dat ik inwendig bang was. Ten slotte ging ik toch maar een keer mee. En wat gebeurt? De lieve Heere was ook daar, want het was de gezette tijd om een van Sion's kinderen te begenadigen. William Catesby preekte over de tekst, want het is des vaders welbehagen geweest dat in hem al de volheid wonen zou. Al gauw vergat ik de man helemaal en zat daar maar en hoorde de stem van de goede herder tot mijn verloren ziel, zo dierbaar. Hij opende mijn ogen en mijn oren. Ik geloof dat hij ook mij kon behouden. Een heerlijke hoop welde op in mijn ziel dat hij zich uiteindelijk als mijn zaligmaker zou manifesteren en mijn ziel van de dood zou redden. O, hoe heerlijk straalde die zon der gerechtigheid. Wat een schoonheid, wat een geschiktheid zag ik toen in hem. Maar dit alles zou beproefd worden. U weet dat er geschreven staat, het is een volk dat beroofd is en geplukt, en zo heb ik het bevonden te zijn. Maar wat een genade dat wij niet van het eeuwige leven beroofd kunnen worden als het eenmaal in de ziel is ingeplant. U kunt zich indenken dat na deze gezegende kerkgang de verandering in mijn gemoed heel groot was. Mijn hart was vol. Tot op dat ogenblik had ik mijn hart voor niemand opengelegd, maar nu was er nog iemand van die vroegere leden van William Huntington van wie ik veel hield. Ik wist zeker dat zij een kind van God was en al lang op de weg. Blijmoedig vertelde ik haar alles en ik dacht dat zij met mij verblijd zou zijn. Maar dat pakte anders uit. Toen ik haar vertelde onder wie ik die weldaad genoten had, zei zij dat dat een grote bedrieger was, een hypocriet, een wolf in schaapskleren en dat iedereen die zich door hem liet meevoeren ook bedrogen werd. Nu, goede vriend, ik moet het aan u overlaten zich een oordeel te vormen over mijn zielstoestand onder deze omstandigheden, want zelf kan ik dat niet beschrijven. Daar het mijn gezondheid hopeloos gesteld was, zag het er om te beginnen alleszins naar uit dat ik met één been in het graf stond. Bovendien had ik geen zekerheid over mijn eigen ziel, noch over die van de man onder wie ik zoveel troost had ontvangen. Ik kwam er niet uit, want ik dacht dat die oude vriendin het beter wist dan ik en dat ik helemaal fout zat. O, hoe ernstig heb ik toen tot God geroepen om leiding. Ik smeekte hem dat hij niet zou toelaten dat ik mij in mijzelf of in William Catesby zou vergissen. Dat als hij geen knecht van God was, ik hem en wat hij ook zei, dan maar niet zou aannemen. Of de Heere anderzijds, als hij wel zijn knecht was, het mij dan duidelijk zou willen maken. Zo door zijn eigen woord dan met zijn zegen te bekronen en mij te bemoedigen en mij op zijn eigen tijd te brengen tot de wetenschap van de vergeving van mijn zonden door de voldoening van de Heere Jezus. En in zijn genade behaagde het de Heere te horen naar het geroep van mij, arme en ellendige. Hij zegende zijn eigen waarheid op zo'n krachtige manier aan mijn ziel dat hij elke twijfel aan de integriteit van William Catesby bij mij wegnam. Nu zit hij in leven en sterven in mijn hart, samen met verscheidene anderen die de Heere in tijden van grote aanvechting door zijn almachtige kracht een plaats in mijn ziel heeft gegeven. De Heere heeft mij geleerd hen als mensen te zien, maar toch ook als zijn boodschappers en instrumenten die de genadeboodschap brachten aan mijn arme, heen en weer geschudde ziel. En daarom kan ik niet anders dan hen innig liefhebben om huns werks wil. En omdat u mij nadrukkelijk vroeg u te verhalen welke middelen het de Heere behaagde te gebruiken om mij te brengen tot de kennis van deze dingen tot mijn eigen nut, denk ik dat ik verplicht ben om eerlijk te spreken over hun werk, voor zover God het mij in mijn eigen bevinding bewezen heeft de waarheid te zijn. En in deze legering heb ik, denk ik, zo'n 2 jaar verkeerd. Soms had ik hoop dat de Heere mij zou redden van het verderf, dan weer was ik terneergeslagen en vreesde dat ik niet een van de uitverkorenen was, omdat ik de Heere nog nooit de mijne had kunnen noemen. Dat was het waar ik naar uitzag. Ik hoorde sommigen van Gods volk spreken over hun grote zielsangsten en hun diepgaande overtuiging door de wet met een vreselijk gezicht van de majesteit van God, waar zij doorheen waren gegaan voordat zij kennis gekregen hadden aan de schuldvergeving. Ik dacht dat ik geen kennis had aan deze zaken en dat mijn overtuiging van zonde en schuld niet diep genoeg was om echt te zijn, en dat ik ook tot het gevoel van deze dingen gebracht moest worden voordat ik de vergeving van zonden zou kunnen kennen. Ik bad om deze overtuigingen, niet wetende wat ik vroeg en evenmin beseffende dat God mij al enkele jaren uit zijn wet onderwezen had. Zo blind en onwetend was ik. Het behaagde hem echter mij precies genoeg te laten zien en gevoelen om mij ervan te overtuigen dat God, buiten Christus, een verterend vuur is en dat mijn zonden en ongerechtigheden voor mij een te zware last waren om te dragen. Onder deze omstandigheden hoorde ik dominee Chamberlain uit Hosea 10 vers 11 en 12. Dewijl Efraïm een vaas is, gewend garende te dorsen, zo ben ik over de schoonheid van haar hals overgegaan. Ik zal Efraïm bereiden, Juda zal ploegen, Jacob zal voor zich eggen. Zaait u tot gerechtigheid, maait tot weldadigheid, braakt u een braak land, terwijl het tijd is den Heere te zoeken, totdat hij komen en over u de gerechtigheid regenen. Ik zal die dag nooit vergeten. Ik zonk veel lager dan ooit tevoren en alle hoop scheen vergaan te zijn. Maar de eeuwige armen waren onder mijn arme ziel om haar van die eeuwige ondergang te redden. O, wat een vreselijk gezicht had ik bij die gelegenheid. Ik zag dat God rechtvaardig zou zijn als hij mij verdoemde. Maar liefde tot hem kon ik niet gewaar worden of gevoelen. Ik denk dat die gang mij iets leerde van het werk van verloren gegaande zielen. Maar als ik mij goed herinner, heb ik u in een vorige brief zo volledig verslag van deze gang gedaan als woorden beschrijven kunnen. Daarom zal ik dat nu niet meer herhalen. Hierna begon de Heere door deze dichte duisternis heen te breken met deze woorden. Want ik zal niet eeuwiglijk twisten en ik zal niet geduriglijk verbolgen zijn, want de geest zou van voor mijn aangezicht overstelpt worden en de zielen die ik gemaakt heb. Dit was een voorspel op de verdere blijken van liefde en genade, want al gauw daarna kreeg ik deze woorden. Want het einde der wet is Christus, tot rechtvaardigheid en iegelijk die gelooft. En ook deze, die mij zoet vrede brachten. Ja, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Welnu, dit bracht mij waar ik nog nooit tevoren geweest was. Ja, dit trok mij tot nabij God als Vader, zonder vrees. Ik herinner mij heel goed dat ik, toen ik op de avond van de dag dat ik die weldaad genoot naar bed ging, ernstig verlangde te sterven, voordat de morgen zou aanbreken, want ik dacht toen zeker te zijn van de hemelse heerlijkheid. Maar helaas, al gauw raakte ik mijn troost kwijt, en het zou onmogelijk voor mij zijn u de zeer talrijke wisselingen te vertellen, waar ik sindsdien doorheen gegaan ben, totdat de grote verlossing in mij werd gewrocht. Maar in die tussentijd ontving ik veel dierbare beloften, en bij tijden scheen het wel of er rust kwam in mijn ziel. Maar dan viel ik weer terug en voelde mij slechter dan daarvoor. Dikwijls werd onder het woord mijn pad zo opgeklaard, dat ik ervan verzekerd was dat ik onder de roede doorging, en dat de Heere mij op zijn eigen tijd duidelijk zou brengen onder de band van het verbond. Gezegend zij zijn heilige naam. Sindsdien heb ik met in mijn hart gevoelde liefde en dankbaarheid mogen zeggen, nochtans heeft hij mij een eeuwig verbond gesteld dat in alles wel geordineerd en bewaard is. Voorzeker is daarin al mijn heil en alle lust. Tot zover het eerste gedeelte uit Zielen waar zijn vrees in woont.